Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin voorgaat een broeder Harry de Raaf uit Emmen. Ook de luisteraars die via internet deze dienst zullen beluisteren, hartelijk welkom. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. De organist van morgen is Karel van Egmond. Maandagavond, 1 april, het is dus morgenavond, wordt er weer gebedskring gehouden. Iedereen uitgenodigd om hier aan deel te nemen. De plaats met de familie Tinga. Duinweg 84. De aanvang is om 19 uur. Aansluitend zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. Indien er van uw kant zaken zijn die aan de orde moeten komen, dan kunt u die in de afloop van de dienst aan mij doorgeven. Aanstaande zaterdag 6 april is er synodevergadering van onze landelijke kerk. Deze wordt gehouden in de gereformeerde kerk van Boren-Bergen. Als afgevaardigd van onze gemeente in Noordwijk zullen aanwezig zijn dominee Maliepaard, Erik Tinga en ikzelf. Synodevergaderingen zijn openbaar, dus mocht u belangstelling hebben om te weten wat er besproken wordt, u bent welkom. De aanvang is om 9:30. Collecte is bestemd voor de standhouding van onze kerk. De bloemen zijn bestemd voor Hester. 23 maart was je jarig. Aangezien je vorige week niet in de dienst aanwezig was, mag je ze nu meenemen. Alsnog de hartelijke felicitaties naar onze gemeente. En God zegen gewenst voor je nieuwe levensjaar. En alle goeds voor de komende tijd. Er is weer een nieuwe nieuwsbrief voor de maand april. Met dank aan onze redacteur Jaap van Duin en André voor het drukwerk. Hij ligt op de tafel. Neemt u hem alsjeblieft mee. En voor degenen die er niet zijn, graag even regelen dat hij wordt thuisbezorgd. Ik wil u bij het lezen van de nieuwsbrieven speciaal attenderen op het verslag van de bespreking die de kerkenraad heeft gehad over mogelijke kerkelijke samenwerking en op de berichtgeving over zingen naar de zondag. We zingen nu eerst Psalm 84, vers 1, 2 en 6, het oude berijming. U vindt het op de afdruk. Daarna gaan we staan en neemt onze voorganger de dienst over. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst.
Thank you. Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. Fijn dat we weer samen mogen komen om onze Heer te loven en te prijzen. Te luisteren naar wat hij deze morgen ons wil vertellen. En hij heeft ons wat te vertellen. Daar mogen we zeker van zijn. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ding kan aangeraakt worden door een lied, misschien het schriftgedeelte, het woord. Maar we mogen weten, hij is bij ons en wil ons iets vertellen deze morgen. We willen beginnen met het zingen van het intochtlied, Psalm 150, Loof God, loof hem overal. We willen een moment nemen van stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heer, onze God, die hemel en aarde geschapen heeft. Die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand is begonnen. Genade en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u maar plaats. Een lied wat ik zelf heel erg mooi vind, en ik denk dat u dat ook wel zo zachtjes aan weet, want ik volgens mij zing hem wel eens vaker als ik hier ben, is Evangelische Liedboek 371. En het is een lied wat ik ooit, als ik het goed heb, in 1980 geleerd heb in Griekenland, toen ik op een jongerenreis was met Henk Binnendijk en... Ja, het was geweldig mooi en dit was een lied die we heel veel zongen toen. En dat is eigenlijk, dat blijf je dan ook altijd in je hart liggen. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend. En dat is natuurlijk ook in deze tijd naar Pasen toe een mooi lied om samen te zingen. Mijn Jezus, ik hou van u. willen samen lezen uit Exodus 20. De wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op aarde of in de water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijver God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en de vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En het hele volk was getuige van de donderslagen en bliksems en bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Tot zover. Als je dat zo leest en laat er op je inwerken die 10 geboden, ja, dan eigenlijk komt het automatisch bij je op van, nou, als ieder mens in deze wereld zich daar nou aan zou houden, ja, dan zou het dan een feest zijn in deze wereld. Helaas is dat niet zo, maar laten wij een voorbeeld zijn voor de wereld. We gaan verder met Evangelische Liedboek 118, ook een lied wat helemaal past in deze periode van het jaar. Hij kwam bij ons heel gewoon. Als Bijbelgedeelte voor deze morgen heb ik een Bijbelgedeelte gekozen uit Haggai. Dat is een Bijbelboek wat niet zo vaak uitgesproken wordt, denk ik. Maar wel een hele bijzondere Bijbelboek. En ik denk ook dat het voor ons een boek is waar we veel uit kunnen leren. En daar gaan we straks dan ook over nadenken. Haggai 1, vers 1 tot en met 11. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Zealtiel, landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in een fraai overdekt huis te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heer van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en het verheerlijk worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, dat blies ik in. Waarom? Spreekt de Heer van de legermachten. Vanwege mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over de koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanningen van uw handen. Heel duidelijk woord. Er staat heel wat in. En ook in de rest van het Bijbelboek. Het is een klein Bijbelboek, maar het zegt wel heel veel over het leven toen, maar ook over wat wij nu, vandaag aan de dag, eraan kunnen hebben. We willen daar straks over nadenken. Eerst gaan we nog een lied zingen. Evangelische liedboek 203. Genade zo oneindig groot. geschreven door Newton. Een slavenhandelaar uit eeuwen geleden, die op veel moment tot inkeer kwam en tot geloof kwam en dit heeft geschreven. Een prachtig mooi lied. We hebben een gedeelte gelezen uit het Bijbelboek Haggai. En dat is een van de 12 zogenaamde kleine profeten. We vinden dat in het Oude Testament. Na Obadja is het de kleinste Bijbelboek uit het Oude Testament. Zacharia, Malachi en Haggai waren de 3 profeten die leefden na de ballingschap. Ballingschap waarin heel veel Joden naar het land Babel werden gebracht om daarin ballingschap te leven. In 586 voor Christus vernietigde het leger van Babel de tempel in Jeruzalem en ook toen werden er weer een aantal Joodse mannen en vrouwen meegenomen naar Babel. En waarschijnlijk gebeurde dat daarna nog een derde keer. In 539 voor Christus namen de Perzen Babel in het bezit en hun leider, Kores de Grote, ook wel Cyrus genoemd, stond er toe dat die Joodse mensen die in ballingschap leefden terug mochten gaan naar hun land, naar Jeruzalem, om de tempel op te bouwen. En zo vernieuwde God zijn belofte aan het volk. En hij riep hen dus op om die tempel te herbouwen. De tempel, Gods huis. Het huis dat symbool staat voor Gods aanwezigheid onder het volk. Het was vernietigd. Er was eigenlijk niets meer van over. Koning Salomo, die had hem gebouwd, de eerste tempel. En het was een prachtig mooi gebouw, een indrukwekkend gebouw. En het was bekend in het hele Midden-Oosten. En die tempel die was nu een ruïne en moest herbouwd worden. De mensen die terugkwamen uit de ballingschap, die zijn ook heel fanatiek begonnen met het bouwen. De arbeidsomstandigheden toen waren nogal behoorlijk zwaar en ze kregen ook te maken met tegenstand. Als we Esla 4 lezen, dan is de bevolking eigenlijk daar helemaal niet mee eens. Ze worden tegengewerkt, ze worden bang gemaakt en ze wilden hun er afhouden om de tempel te herbouwen. En dat werkte. Ze werden ontmoedigd en zijn op een gegeven moment maar gestopt met de bouw. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling van God. Hij had hen vrijgemaakt van de ballingschap om juist de tempel te herbouwen. En daarom spreekt God door middel van de profeet Haggai tot het volk. Hij moet het volk Gods woorden vertellen en wijzen op hun levensstijl. En Haggai gaat dan naar de gouverneur en de hoge priester. Dat zijn dan de hoogstgeplaatsten van het land. En de boodschap is heel duidelijk. De tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heer te herbouwen. En toen kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in een fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest is? God wijst hun eigenlijk op hun prioriteiten. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste voor jullie? Jullie eigen mooie huis met alle pracht en praal? Jullie manier van leven? Eigenlijk zegt God tegen hen, welke weg zijn jullie nou eigenlijk ingeslagen? Denk nou toch eens na. Ze worden heel duidelijk opgeroepen om na te denken waar ze mee bezig zijn. Ze moeten nadenken over bijvoorbeeld hun tegenvallende oogst, hun losbandige leven, hun persoonlijk gewin. En waar is de plek van God in hun leven? Die eerste 3, daar waren ze de hele dag mee bezig. De hele dag beheerste dat hun leven. Hun inspanningen om voor hunzelf en voor hun gezin zorg te dragen. En dat leidde eigenlijk tot frustratie. Daarom wil de Heer dat ze letten op de weg die ze zijn ingeslagen. Wat was nu het belangrijkste in hun leven? Gods huis was een ruïne, dus dat was in ieder geval niet hun eerste prioriteit. Bij de minste geringste tegenwerking staakten ze het bouwen en de tempel was de laatste 15 jaar een ruïne. Er was eigenlijk nog steeds niks. De tempel was het middelpunt van Juda's relatie met God. Daar liet God zich aan zijn volk zien. Maar ze maakten zich druk op wat wij dan tegenwoordig noemen wereldse zaken. En verwaarloosden hun geestelijk leven. Dat wat het allerbelangrijkste is. En dat zie je dan ook terug in hun werk. Hun werk droeg geen vrucht. Hun land bracht niets voort. Het leven was eigenlijk een en al frustratie. En ze richtten zich alleen maar op hun eigen welzijn. Op het tijdelijke. En niet op het eeuwige. Ze misten de zegen van God. Voor hun stond hij op de tweede, derde of misschien nog wat een lagere plek. Terwijl Mozes hun daarvoor heel duidelijk gewaarschuwd had. We lezen Deuteronomie 28. U zult uw akkers overvloedig vloeien inzaaien. Maar doordat de sprinkhanen ze kaal vreten, zal het een schrale oogst worden. U zult wijngaarden planten en bewerken, maar door verraad van rupsen zal er geen druivenoogst zijn. U zult geen wijn kunnen drinken. U zult overal olijfbomen hebben staan, maar doordat ze hun vruchten vroegtijdig verliezen, zal uw huid het zonder olie moeten stellen. U zult de zonen en dochters verwekken, maar ze niet zien opgroeien, maar ze zullen in ballingschap worden weggevoerd. Sprinkhanen zullen hun meester maken van uw bomen. Van alles wat op uw land groeit. De vreemdelingen die bij u wonen zullen u volkomen voorbij streven. En u raakt steeds verder achterop. Ze zullen u leningen verschaffen. Maar u zult zelf nooit iets te leen kunnen geven. Ze zullen de eerste plaats bekleden en u de laatste. Al deze vervloekingen zullen u treffen en u achtervolgen tot niemand meer over is. Omdat u, de Heer, uw God, ongehoorzaam bent geweest. En de geboden en wetten die hij u voorhield, niet hebt nageleefd. Dat zal er gebeuren, zegt Mozes. Als jullie God negeren. En dat ervaren ze dan ook elke dag weer. Graan, druiven en olijven waren de belangrijkste landbouwproducten voor Israël. Ze hadden dat nodig voor hun dagelijks leven. Dat was onmisbaar. Maar wat het meest onmisbaar was, dat vergaten ze. Dat verwaarloosden ze. En dat was God. Diegene die hun voorouders uit de slavernij van Egypte heeft gehaald. Die hun vrij heeft gemaakt uit de ballingschap. En die hun zijn volk noemt. God wijst hun op hun prioriteiten. Hun verkeerde prioriteiten. Maar daar laat hij het niet bij. In hoofdstuk 2 zegt hij tegenover de gouverneur en de hoge priester: wie is er onder u overgebleven die dit huis gezien heeft in al zijn eerste heerlijkheid? Hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Ja, diegene die die tempel, dus die eerste tempel toen koning Salomo hem bouwde, nog herinnerde. Nou, die zullen niet veel moed hebben om de nieuwe tempel te bouwen. Want dat was een prachtig gebouw. Iedereen had erover. En als dat dan als voorbeeld dient, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je de moed in de schoenen zakt. Maar, zegt God, denk je nou echt dat het niets meer kan worden? Volhouden. Kom op. Ga ervoor. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. En wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de Heere. Werk door, want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen ik u uit Egypte vertrok. En dat is natuurlijk een enorme bemoediging. God houdt vast aan de belofte die hij gedaan heeft aan het volk. Daar hoefden ze niet aan te twijfelen. En hij wijst hun daar weer op. Vertrouw er maar op. Dan komt het goed. En in hetzelfde hoofdstuk geeft hij dan ook, zegt hij dan ook dat het de oogst weer groot zal worden. Dat hij de oogst weer zal zegenen. En dat het veel zal opbrengen. Het komt goed, zegt God. Vertrouw maar op mij. Stel mij maar op de eerste plaats in je leven. En ik zal bij je zijn en zegenen. Ja, God zal zijn zegen geven als de tempel weer volledig herbouwd is. Dan breekt er voor alle volken een nieuwe tijd aan. Waarin het geslacht van David, waarin Zerubabel ook van afstamt, een belangrijke rol zal spelen. En dat zien we ook heel duidelijk terug in het Nieuwe Testament. De tempel daar in Jeruzalem, gebouwd onder leiding van Zerubabel, speelt een belangrijke rol in de belofte die God heeft gedaan voor het volk Israël. Maar ook voor ons. Want, staat er in de Bijbel, door Israël zal elk volk gezegend worden. Deze tempel was ook de tempel waar onze Heer Jezus liep. Hij, de beloofde Messias, de gezalfde God. In die tempel sprak onze Heer Jezus zijn goddelijke woorden. En eigenlijk sprak onze Heer Jezus dezelfde woorden als zijn vader. Als we kijken in de bergreden, daar staat, daar spreekt hij dus eigenlijk tot ons. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel wat jullie alles nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ja, lieve mensen, wat hebben we het druk. Druk, druk, druk. We zijn de hele dag druk. En als we eens een keer niet druk hebben, dan gebeurt er wel weer iets of vraagt iemand weer wat van ons. En opnieuw hebben we het druk. Het leven van vandaag aan de dag vraagt heel veel van ons. Het is net alsof iedereen iets wat van ons wil. Familie, vrienden, werkgever, school, kerk, verenigingen. En al gauw valt er weinig meer te geven, omdat we geen energie of tijd meer hebben. We worden in beslag genomen door noodzakelijke, dringende, urgente zaken. En we komen niet toe aan de belangrijke zaken. We doen deze dingen vaak zonder ons af te vragen of dat wel onze eerste prioriteit moet hebben. Onze tijd, onze geld, onze kracht en talent worden door allerlei dingen opgeslokt. En laten we eerlijk zijn, dat geeft vaak stress, onrust, vermoeidheid en soms ook burn-out. Eigenlijk geeft onze Heer Jezus dezelfde opdracht als Haggai moest geven aan het volk. Hij zegt eigenlijk tegen ons, draai het nou eens om. Zet God nu eens op de eerste plek. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. We krijgen hier heel duidelijk te horen dat God deel wil uitmaken van ons leven. Hij wil er voor ons zijn. Jacobus schrijft ook in zijn Bijbelboek, nader tot God. En hij zal tot u naderen. In de hele Bijbel zien we dat terug. Het volk Israël heeft deze woorden zo vaak van de profeten gehoord. Als ze weer waren afgedwaald, zond God een profeet om hen weer bij God te brengen. Wat dat betreft mochten we ontzettend dankbaar zijn dat God zo ontzettend veel geduld heeft. En in die tijd van Haggai was het dus weer zover. Het volk luisterde niet en ging hun eigen weg. Ze waren druk bezig met vooral hun eigen dingen. Hun eigen huis, hun eigen zaakjes eigenlijk. Terwijl Gods huis een ruïne was. En dat was eigenlijk In de tijd van onze Heer Jezus net zo. Oké, de tempel was herbouwd. Het was een prachtig gebouw. Stond er prima bij. Niks mis mee. Maar de mens was niet veel veranderd. Toen onze Heer Jezus naar de tempel wilde gaan. De tempel die dus in Haggai zijn tijd gebouwd is. Wist hij niet wat hij zag. Matteüs 11. En zij kwamen in Jeruzalem. Dat is onze Heer Jezus en de discipelen. En toen Jezus de tempel binnengegaan was. Begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. Hij gaf onderwijs en zei tegen hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Maar u hebt het een roverschool van gemaakt. Weer was de mens bezig met hunzelf. En stonden ze niet stil bij het feit van waarvoor de tempel nou eigenlijk gebouwd is. Het was Gods huis. Het was het symbool waarin God aanwezig was onder de mensen. Maar God stond niet centraal. Nee, het belangrijkste was hun handel. Het was hun eigen gemaakte religie. En daarom was er ook zoveel strijd tussen onze Heer Jezus en de Farizeeën en de schriftgeleerden. Bij hun waren hun eigen ideeën, hun eigen waarden veel belangrijker dan wat in Gods woord stond. Ja, wereldse dingen zijn altijd al een struikelblok geweest voor de mens. De verleiding van deze wereld is zo moeilijk om te weerstaan. En dat terwijl God heel duidelijk in alle verhalen van de Bijbel ons leert dat we bij hem mogen schuilen. Zoals een adelaarsjong opgevangen wordt door de vader adelaar als hij dreigt te vallen. Zo wil onze God ons ook opvangen. Zoals jonge kuikens onder de vleugels van de moederkip mogen schuilen, zo mogen wij schuilen bij God. Klaagliederen 3 zegt, ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Kunnen we dat met de schrijver van het Bijbelboek, kunnen we dat ook zeggen in ons leven? Ja, wat zijn we soms druk. En waar is God in deze drukte? Paulus heeft in zijn eerste brief aan de Korinthe ook over een tempel. En dat maakt de tempel ja, nog dichterbij, speciaal voor ons. Hij schrijft, u zegt, alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u. Zeker alles is mij toegestaan. Maar ik mag me door niets laten beheersen. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u die niet van uzelf, dat die niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Paulus spreekt hierover ontucht dat het lichaam onrein maakt. Ik heb er een aantal versen uitgehaald, ja, die ons eigenlijk duidelijk aan het denken wil zetten. Hij zegt, je mag je door niets laten beheersen. Niets mag zo belangrijk zijn in ons leven dat er alles voor moet wijken. Eigenlijk zegt hij hier precies hetzelfde als Haggai in onze Heer Jezus. We moeten God op de eerste plaats zetten in ons leven. En niets anders. We zijn deel van het lichaam van Christus. We mogen samen een eenheid vormen. En dat betekent dat we als één deel, zeg maar, onrein is, dat het hele lichaam is aangetast. Onrein is. Laten we daar goed over nadenken. Want wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. En hiermee geeft hij duidelijk aan dat als wij voor God kiezen en voor zijn Zoon Jezus Christus, dat we één geest met hem worden. Eén geest die in ons woont. Net als de tempel van Jeruzalem waar God woonde, waar zijn aanwezigheid zichtbaar was. Zo is God ook in ons. Zo mag God zichtbaar zijn in ons leven. Want zegt Paulus in vers 19, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. Het is een duidelijke opdracht. Een zeer duidelijke opdracht. De wereld mag aan onze tempel, ons lichaam, ons handel en wandel duidelijk zien dat we vol zijn van Gods Geest. Dat God in ons woont. Dat mag zichtbaar worden door onze verschijning, door ons leven, door onze getuigenis. De tempel in Jeruzalem mocht geen ruïne blijven. Want dan zal de wereld erom lachen. Zal het de spot met drijven. Zo van, is dit nou jullie God? Is dit nou, ja, die God waar jullie het altijd over hebben? Nou, mooie God hebben jullie. De tempel moest een stralend middelpunt zijn. Net zoals in die tijd van koning Salomo. En het mocht ook niet gebruikt worden, ja, als een handelsplaats. Waar handelaren mensen uitbuiten en grof geld verdienden. Het moest een plek zijn waar mensen God mochten ontmoeten. Een huis van gebed. Zo mogen wij vervuld van de Heilige Geest zijn. En dat mogen we uitstralen. Ons leven, ons lichaam mag een stralende tempel zijn. Die de liefde van God uitstraalt. En waar God op de eerste plaats staat. En waar geen plaats is voor zonde. Waar reinheid heerst. Wij mogen die stralende middelpunt zijn in deze wereld. Het lichtend licht. Het zoutend zout. Ja, en dan kunnen we met de schrijver van klaagliederen zeggen. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt. En alles van hem verwacht. Amen. We willen samen zingen uit het Evangelisch Liedboek 125. Geprezen zij de Heer. We willen in gebed gaan. Lieve Vader in de hemel, dank u voor uw woord. Dank u dat we, ja, uw woord mochten openen vandaag, dat u het ons gegeven heeft. En dat we er ook uit mochten lezen en over na mochten denken. Eigenlijk staat in heel uw woord, Vader, dat we u op de eerste plek in ons leven moeten zetten. En dat weten we ook. Maar we weten ook, Heer, dat we als mens zo vaak beïnvloed worden door wereldse dingen. Dingen die ons leven in beslag nemen. Dingen die ons verleiden. Dingen die ons, ja, tijd ontnemen. Tijd die we niet aan u kunnen besteden. Vader, wat, dat is moeilijk, Vader. We weten dat u bij ons bent. We weten dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we vervuld mogen zijn van de Heilige Geest. Dat we, ja, samen ook als gemeente, ja, bij u mogen horen. Vader, wilt u ons helpen? Wilt u ons kracht geven? Wilt u ons bescherming schenken? Wilt u een engelenwacht om ons heen zetten? Zodat wij door ons leven, door ons geloof, door ons handel en wandel, een getuige mogen zijn voor de mensen die wij tegenkomen in ons leven. Lieve Vader, wilt u ons zegenen zoals we hier zitten? Wilt u ons dat geven wat we nodig hebben? Wilt u ons, ja, de troost ook geven en de hulp die we nodig hebben? We denken dan ook aan de familie Lindhout. Hun dochter is ziek, Heer. Geertje Kant. Vader, u kent haar. U weet wat er op dit moment, ja, in haar leven speelt. Ziekte is verschrikkelijk, Vader. En dat, ja, dat doet pijn. En dat leg je leven lam. U weet wat ze nodig heeft, Heer. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u haar dat geven wat ze nodig heeft? En Heer, we weten ook dat u een genezende God bent. En daar willen we ook voor bidden. Wilt u haar de rust geven? En ook de wetenschap dat u bij haar bent. En de kracht wilt geven om, ja, dit te dragen. En dat bid ik ook voor de familie. Bid ik ook voor onze broeder en zuster. Ja, die hun dochter ziet lijden. Wat ook verschrikkelijk is, Heer. Dat doet pijn. Vader, wilt u zo met alle zieken zijn? Er zijn er zoveel, Heer. Wilt u dat geven wat nodig is? Vader, ik wil ook bidden voor onze broeders en zusters die in landen moeten leven waarin het niet geoorloofd is, zoals wij hier in deze plaats, om een kerkdienst te houden. Die vervolgd worden omdat er een overheid is die dat gewoon niet wil. Wilt u ze helpen, Heer? Wilt u hen ook uw woord geven en wilt u hen ook bescherming schenken? Vader, wilt u ook zij met alle zendelingen, broeders en zusters die over de hele wereld uw woord willen verkondigen, ja, door woorden en door daden. Vader, dank u dat u mensen zo motiveert om dat te doen. En wilt u het ook, ja, vruchtbaar maken, het werk wat ze doen. Vader, wilt u ook zijn met deze gemeente hier in deze plaats. Wilt u hen ook zegenen, Heer. Het is altijd mooi, Heer, om hier weer te mogen zijn. Onder broeders en zusters. Heer, wilt u ze helpen, Heer, een plek te geven hier in deze plaats. En dat ze, ja, dat stralend licht van u mogen uitdragen. En dat dat gezien mag worden. En ja, dat dat ook als voorbeeld mag dienen voor anderen. Vader, zo komen wij tot u. Niet omdat we dit zouden verdienen door alles wat we gedaan hebben in ons leven. Nee, we verdienen het niet, Heer. Maar we weten dat u een genadevolle God bent, die ons nabij is. Daarom vragen we het ook uit genade. En uit de naam van onze Heer Jezus. Amen. We willen samen als geloofsbelijdenis zingen Evangelische Liedboek 274a. Zullen we dat staande gaan doen? We willen de collecte inzamelen. En dat willen we doen tijdens het voorspel van het volgende lied. Ik hoop dat u hem kent. Ik weet niet of hij bekend is. Ik vind het zelf een heel mooi lied. Zoals ik ben, geen andere grond heb ik dan het woord van uw verbond. En dat gij zelf mij zocht en vond. O Lam van God, ik kom, ik kom. We willen de gave inzamelen. Laten we ons aan het eind van deze dienst stellen onder de zegen van de Heer. Dat de liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de kracht en hulp van de Heilige Geest met ons mag zijn. Totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit en ons thuis haalt naar onze eeuwige woning. Halleluja, prijs de Heer. Amen.